Het is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar Veldhoven. Om te beginnen, nieuwtjes uit de VS wat betreft de Amstrad website en omgeving. Daar hebben ze dus een nieuwe portal gemaakt voor de leden, zodat die online allerlei dingen kunnen doen. Lidmaatschapszaken regelen en zo. Nou, dat draait allemaal intussen. En dat zijn ze nog verder aan het uitbreiden. Je kunt dus nu ook allerlei exclusieve dingetjes bereiken die alleen voor leden zijn. En zo zijn bijvoorbeeld dus de eerder uitgebrachte publicaties van het Amstrad Journal, bijvoorbeeld die van vorig jaar, ook te downloaden voor de leden. En er komen er nog meer. Dus het wordt steeds uitgebreider voor iedereen die lid is of lid wil worden. Kan daar dus gebruik van maken. Goed. De bestuursverkiezingen hebben we het vorige week al over gehad. Dat gaat goed komen. Er zitten weer een paar nieuwe Chinese satellieten aan te komen. Dat wisten we eigenlijk al een tijdje. KAS 7 en KAS 5, daar zijn er een paar van. Maar nu is het duidelijk dat KAS 7A en KAS 7C gelanceerd gaan worden op 15 september. Althans, dat is de huidige planning. En KAS 7A is dan een wat grotere satelliet. Die is best wel interessant aan het worden. Dat is een microsatelliet van 27 kilo. 75 bij 65 bij 26 centimeter. Drie assen gestabiliseerd. En die heeft verschillende relaisstations aan boord. Eentje van 15 meter naar 10 meter. Lineair systeem van 15 meter naar 70 centimeter, ook lineair, en van 2 meter naar 70 centimeter, zeg maar de vroegere Mode J, ook lineair, dus dat belooft wat. Verder heeft hij nog een 2 meter naar 70 centimeter FM relais aan boord, dus nou, dat wordt feest. En dan heeft hij nog CW-bakens op 10 meter en 70 centimeter. En een GMSK-telemetriebaken op 70 centimeter met 4K8 en 9K6. Of 9K6. Ook nog een baken in de 3 centimeter band. 10 gigahertz met 1 megabits per seconde GMSK voor het downlinken van foto's. Nou, de frequenties zijn gecoördineerd met de IARU, dat is geregeld. Dus dat belooft een interessante satelliet te worden die dus nou voor het eerst sinds jaren ook de HF-banden erbij betrekt. 15 meter en 10 meter en zo. Dus dat kan interessant worden. Verder, KAS-7C is een 2-unit CubeSat met een lineaire relais van 2 meter naar 70 centimeter en een CW-baken op 70. Die frequenties zijn niet gecoördineerd met de IARU, dus misschien moet dat nog gaan gebeuren, maar dat is niet helemaal duidelijk. Die satelliet gaat overigens nog een leuk experiment uithalen. Die gaat een hele lange fiberdraad uitrollen van meer dan een kilometer lang, 1080 meter, 1 millimeter diameter. En dat is een koolstoffiber. Nou, dat kan interessant worden als ze daar allerlei experimenten mee gaan doen. We zullen zien. Ze moeten uitgezet gaan worden op 500 kilometer hoogte, zonsynchrone baan met baanhelling bij 98 graden. De frequenties voor KAS 7A zijn dus al duidelijk. En de verschillende doorlaatbanden en bakenfrequenties, maar die zijn dan in september pas interessant. Dan komen we er wel op terug. Verder is er een CubeSat Developers Workshop geweest. Althans, die had er moeten zijn, moet ik zeggen, in Californië. Maar ja, vanwege de crisistoestanden rond corona is dat natuurlijk niet doorgegaan. Maar toch zijn de presentaties die daar gegeven zouden worden op video gezet. En die zijn beschikbaar via een YouTube-kanaal. En ook de sheets van de presentaties, die kun je ook downloaden. Dus dan kun je alsnog het hele verhaal volgen. En er zijn meer van dit soort activiteiten waarbij presentaties op internet te vinden zijn. En ook zijn ze dus van plan de volgende CubeSat Developers Workshop te houden in april volgend jaar. Als het dan allemaal weer lukt. En ook de gegevens daarvan, die zullen op internet gaan verschijnen. Je kunt daar nu al voor aanmelden en verhalen opsturen, als je daar iets te melden hebt. Nou, we hebben vorige week dus de nieuwe Russische RS-44 zien verschijnen, DOSA-85, die dus aan een rakettrap vastzitten. Toen heeft iemand dus gedacht, ik ga proberen die rakettrap ook optisch waar te nemen. Iemand in Engeland, en dat is gelukt, die zag gewoon die rakettrap voorbij komen. En die kon dus mooi zien of die stabiel was of niet. En die zag inderdaad dat die rakettrap aan het roteren was. Met een één omwenteling in de 19 seconden. En dat kan dus inderdaad de fading verklaren die wij met radio waarnemen. Dat komt dus gewoon door dat roteren van dat systeem. Bovendien lijkt het erop dat de radiosignalen met de satelliet aan de rakettrap aan de voorkant gebeuren van de rakettrap. Daarom is hij, als hij vanuit het zuiden aan komt vliegen, aanvankelijk goed sterk. Maar als hij naar het noorden wegvliegt, wordt hij een stukje zwakker. Want ja, dan zit je tegen de achterkant van die rakettrap aan te kijken en dan is het signaal van de satelliet afgeschermd een beetje. Nou ja, dat zijn de problemen die je dus krijgt met zoiets als het geen losse satelliet is. Maar verder werkt hij prima. Het is een super populaire satelliet geworden die uitgebreid gebruikt wordt. En dat zal nog wel even zo blijven. Ja, verder was er een Hackersat competitie bedacht in de VS door de luchtmacht. En die hadden dus een satelliet, althans een gesimuleerde satelliet, beschikbaar gemaakt voor hobbyisten om te proberen die satelliet te hacken. Dat had moeten gebeuren tijdens een bijeenkomst, maar dat ging niet door. En een DEFCON event. Nou, maar die hele hackathon die gaat wel door, want die gaat gewoon virtueel op internet plaatsvinden. En iedereen wordt dus uitgenodigd om daar eventueel aan mee te doen. Als je denkt dat je een truc weet om zo'n satelliet te hacken, nou, dan mag je dat gewoon proberen. Je mag alles proberen wat je wil. En als het je lukt, nou, dan zijn ze zeer benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt. Want ze hebben hem, dachten ze, heel goed beveiligd. Nou, dus voor de liefhebbers die echt iets met hacken van dat soort systemen hebben. Ja, we hebben een Cygnus ruimtevrachtschip zien lanceren naar het ISS in november vorig jaar. Die heeft eerst een aantal satellieten afgeleverd bij het ISS, die vervolgens gelanceerd zijn. Maar nu zitten er toch nog een paar satellieten aan die Cygnus vast. En die kunnen dan binnenkort gelanceerd worden vanaf die Cygnus. Want die Cygnus ruimtevrachtschip, dat gaat dus morgen, de 11e mei, vertrekken bij het ISS. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kun je allemaal live volgen op internet. Dan wordt dus die Cygnus vrijgemaakt van het station en losgekoppeld van de manipulatorarm. En dan gaat hij een stukje verderop vliegen. Ze beginnen eerst met een vuurexperiment. Dan gaan ze een brandje stichten in de satelliet. Gecontroleerd natuurlijk. Om eens te kijken hoe dat soort dingen zich gedragen in gewichtloosheid en zo. Dat hebben ze al vaker gedaan. Dit is al Sapphire 4. Dus dat is een experiment met vuur in de satelliet. Nou, Titana zal, als de satelliet ver genoeg van het ISS af zit, een paar CubeSats worden gelanceerd. Die dus eigenlijk al lang in de ruimte zijn. Maar voor zover nu duidelijk is, zit daar niks bij waar wij iets mee kunnen. Dus even afwachten, maar waarschijnlijk is dat voor ons toch niet zo interessant. Nou, verder, vanwege de coronaproblemen zijn er dus wel allerlei online activiteiten, presentaties rond amateursatellieten bijvoorbeeld op verschillende manieren, op verschillende plaatsen via internet te volgen. En meer van die zaken. Nou, er worden weer afstandrecords gebroken, natuurlijk met RS-44 hadden we het vorige week al over. Intussen zijn weer een paar records gebroken en de verste is nu 7916 kilometer. En dat is al heel dicht bij wat er theoretisch maximum haalbaar is. Dat was tussen een station in Louisiana en de VS met Noorwegen. En dat gaat dus heel aardig. Een andere satelliet, Oscar 101, Diwata 2 was dat dus, daar is ook weer een record gevestigd waarschijnlijk, het 5128 kilometer. Maar dat blijft doorgaan. Nou, als je die records wil bekijken, staat op de AMSAT-site, amsat.org, en als je zelf iets te claimen hebt, dan kan dat. Moet je de gegevens gewoon even doorgeven aan Paul N8HM van AMSAT-NA, bestuurslid, die houdt dit allemaal bij. Verder hebben we, even kijken, allerlei operaties vanuit DX-locaties, die zijn voor een groot deel natuurlijk afgelast, hoewel er nou toch een paar Amerikanen van plan zijn in wat afgelegen gebieden wat nieuwe locatorvakken te activeren via amateursatellieten. Dus in later in mei en in juni en zo. Maar het is nog even afwachten of dat goed gaat. Verdere activiteiten met hamfests, conventies en dat soort dingen, die zijn intussen allemaal afgelast. Er waren er nog een paar gepland in mei en juni, maar die gaan dus niet door. Iris-verbindingen, er is er weer eentje gepland. Nu met een Space Science Club in Canada. En dat gaat via een telebridge in Zuid-Afrika. Dus daar zullen wij niks van meekrijgen. Maar die wordt ook weer georganiseerd als een multipoint telebridge. Oftewel, daar zullen weer de betrokkenen allemaal van thuis uit via internet verbinding maken met Zuid-Afrika, zodat van daaruit dan de verbinding met het ISS kan worden gemaakt. Met Chris Cassidy, KF5, KDR. En dat gaat gebeuren op vrijdag de 15e om 17:10 als hij boven Zuid-Afrika is. Nou, verdere zaken. Ja, er zijn in de afgelopen jaren heel wat kleine satellieten gelanceerd, CubeSats en andere kleine dingen. Totaal 1078 in de laatste 5 jaar. En hebben ze een studie gemaakt van hoe zat het met de vertragingen van al die lanceringen. Want heel vaak blijkt dus een satelliet niet gelanceerd te worden op de datum die gepland is, maar iets later. Nou, sterker nog, het blijkt dat ze allemaal vertraagd zijn geweest met een gemiddelde van 128 dagen. En dat had allerlei redenen, sommige om administratieve redenen, andere omdat de planning voor de activiteiten met het ISS gewijzigd werden, omdat veel satellieten dus vanuit het ISS gelanceerd werden. En verder problemen of vertragingen met de ontwikkeling van het lanceerraket, waar ook van alles mee was. En verder door vertragingen van de hoofdpayload van de lancering, want die kleine satellieten liften dus mee. En als de echte hoofdpayload vertraagd wordt, ja, dan schuift alles op. Hè. Zo gaat dat. Ja, verder krijgen we dus op 16 mei de lancering van de nieuwe X-37B-vlucht, OTV-6. En dat wordt zeer waarschijnlijk de eerste, de eerste X-37B die dan gelanceerd wordt. Want er zijn er twee. En deze die gaat allerlei leuke dingen doen. Aanvankelijk was alles nog super geheim, maar er zijn toch dingen uitgelekt. Deze krijgt voor het eerst ook een echte service module. Die vastzit aan de achterkant van die X-37B. Waardoor die veel meer mogelijkheden krijgt wat energie betreft en zo. Hij kan dus wat meer stroom trekken en dat soort dingen. En dan kan het misschien ook langer volhouden. Nou, de vlucht zal sowieso waarschijnlijk al 2 jaar duren. Misschien wel langer. Maar met die extra service module heeft hij wat meer mogelijkheden. Ja, verder moeten er ook een paar experimenten van NASA in zitten. Waaronder eentje met een plaat met wat materialen die blootgesteld worden aan de ruimte, zodat ze straling en micrometeorieten en zo kunnen detecteren en aanverwante dingen. En verder moet er een experiment in komen van het Navy Research Lab voor het meten van straling in de ruimte op zaden van planten en zo. En verder willen ze ook de omzetting van zonne-energie naar radio-microgolven, die dan naar de aarde gestuurd zouden kunnen worden. Daar willen ze wat mee gaan experimenteren. En ook zal er een microsat worden gelanceerd, FalconSat 8. En daar zitten weer 5 payloads in, die is van de Luchtmacht Research Lab. Die FalconSat 8 is even natuurlijk de vraag, gaat die ook wat doen op amateurfrequenties? Want een eerdere FalconSat die heeft dat wel gedaan. FalconSat 3, maar dat is heel lang geleden. Er is nu niks van bekend wat deze satelliet precies aan boord heeft. Dus of daar amateurspul in zit is zeer te betwijfelen. Zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar je weet nooit. Dus even afwachten. Ja, wordt dus toch weer een interessante vlucht. Dus op de 16e moet die gelanceerd worden. Waarschijnlijk laat in de middag. Tijd is nog niet precies bekend en de baan ook nog niet natuurlijk. Maar die gaan we heel gauw opsporen. Die hebben we vast heel gauw weer gevonden natuurlijk. AI. Verder. En even kijken, ja, dat is minder van belang. Ja, Oscar 27, de goede oude Amrad Oscar 27. Daar zijn heel wat problemen mee geweest in het verleden. Af en toe deed hij het een tijdje en dan verdween hij weer. Nu is hij heel lang weg geweest, maar hij begint de laatste weken ineens allemaal weer te verschijnen op de downlink. Vorige week had ik dat terloops al even gemeld, maar nu blijkt het echt serieus geworden te zijn. Het commandostation is echt volop bezig met experimenten en om hem regelmatig in te schakelen, telemetrie te downloaden en ook het relais weer in te schakelen, zodat er weer gebruik van gemaakt kan worden. Het zijn maar korte perioden, alleen boven de VS kennelijk, want boven Europa is hij nog niet te horen. Vandaag nog een paar passages gecheckt, maar er was niks. Maar de VS wordt hier regelmatig nu gehoord en het belooft wat. Het lijkt erop dat hij toch binnenkort weer operationeel gemaakt kan gaan worden. De goede oude Oscar 27. Even kijken, die hebben we gehad. Ja, dan is er ook van de week weer een andere oude satelliet verschenen. Heel onverwacht, namelijk Triton 1. Dat is een satelliet van ISIS in Delft. Bekende bedrijf, een spin-off van de Universiteit van Delft. En die hadden dus eerst de eerste Nederlandse CubeSat geproduceerd. Delphi C3, oftewel Delphi Oscar 64. Daarna kwam Delphi Next en tegelijkertijd ook Triton 1. Die werd toen ook gelanceerd. Maar er waren eigenlijk vanaf het begin al problemen bij mij. Hij deed het nooit echt heel goed, maar een tijdje heeft hij wel wat gezonden, maar toen was het afgelopen. En toen leek het erop dat het echt einde satelliet was, dus hij werd opgegeven. Nu blijkt hij ineens toch weer te zenden. En dat is heel onverwacht. Hij blijkt dus gewoon CW-telemetrie uit te zenden met het bekende frame. En dat lijkt gewoon nog te werken ook. En hij zit dus op 2 meter, alleen hij heeft een enorme frequentiedrift. Je ziet het al tijdens het uitzenden van een frame dat hij naar beneden tjoept en dan gelijk naar beneden blijft lopen. Maar ook tijdens een passage drift hij enorm naar beneden. Dus behalve natuurlijk de bekende Doppler shift, krijg je nog eens een extra bijna 2,5 kHz drift erbij. En de gemiddelde frequentie zo tijdens de passage is zo'n beetje 145.8205. En hij begint dus wel in de buurt van 823. En dan zakt hij een hele eind naar beneden. Veel meer dan je zou verwachten voor een 2 meter downlink. Maar goed, hij doet het dus weer. Ik weet niet of ISIS daar nog iets mee wil, ISIS Space. Het kan zijn dat ze hem weer gaan monitoren en misschien weer gaan proberen in of uit te schakelen of wat dan ook. Afwachten de komende tijd. Gas 4B, die heeft af en toe een probleempje dat het CW-baken niet goed werkt. Dat hij een continue carrier heeft in plaats van CW-telemetrie. Maar dat doet hij wel vaker. Meestal komt hij wel weer gewoon terug en zendt hij weer de normale CW-telemetrie. Dan hebben we ineens weer een amateursatelliet erbij. We hadden natuurlijk al gezien dat de Russen een satelliet die al langer in de ruimte was geactiveerd hebben. Dus die RS-44. Nou, toen dachten de Amerikanen, wij kunnen er niet achterblijven, dan doen wij dat ook. Dus die hebben ook een satelliet die al langer in de ruimte is geactiveerd. En het gaat om HuskySat 1. Dat is die 3-unit CubeSat van de Universiteit van Washington. Vorig jaar dus gelanceerd is vanuit het ISS eind januari. En die schakelde daarna in. Telemetrie heeft het wel keurig gedaan al die tijd. Maar die satelliet heeft dus een dubbele functie. Enerzijds is het een wetenschappelijke satelliet van de universiteit. En Amsterdam die heeft daar dus een amateurrelais voor geleverd. En dat is dus de nieuwe aanpak die ze nou volgen. Ze bouwen gewoon standaard een zo'n lineaire lijnmodule. En dan zeggen ze tegen een satellietbouwer, nou als jullie nog een plekje hebben, dan stopt die er maar bij. En dat hebben ze nu voor het eerst met deze HuskySat gedaan. En dat is prima verlopen. Nou was het verhaal dat natuurlijk eerst die universiteit zijn eigen experimenten wilde afronden. Dat hebben ze inmiddels gedaan. En het lijkt erop dat dat allemaal klaar is en dat de satelliet nu dus beschikbaar gemaakt kon gaan worden voor amateurs. En daarom is nu ineens het amateurrelais ingeschakeld. En dat werkt dus prima. Hij heeft een lineair relais van 2 meter naar 70 centimeter met een telemetriebaken erbij op 70, 435, 800. En daar zit dus de doorlaatband van 435, 810 naar 840, 30 kHz breed. En de uplink in 2 meter band is dan 145, 910 tot 940. Natuurlijk weer een inverterend relais, zoals gebruikelijk bij deze lineaire systemen. Dus die is nu ingeschakeld en die is beschikbaar voor gebruik. En hij begint al te werken. Het nadeel is wel even dat HuskySat momenteel met zo'n beetje alleen 's nachts voorbij komt. Een beetje onhandige tijd, maar goed. Maar voor de liefhebbers, je kunt hem dus gaan opzoeken. Kijk. Ja, er is. Nee. Andere nieuwtjes. Wat hebben we nog meer? Oscar 73, die is steeds telemetrie aan het uitzenden. Verder doet hij niet veel, maar goed, telemetrie is wel interessant, want dan zie je allerlei vreemde dingen in de rotatie van de satelliet. En momenteel is die wel redelijk stabiel. De stand blijft nu steeds hetzelfde. Het blijft rond zijn zetten als draaien. En sinds 7 mei komt hij elke omloop weer een beetje in de schaduw van de aarde. In het begin nog korte tijd, maar op 14 mei is dat al opgelopen tot 12 minuten per omloop. En wie weet gaat hij dan weer allerlei vreemde dingen doen. Nou, de andere amateursatellieten zijn volop actief. Husky zat dus sinds vanochtend. Te gebruiken. Lilac Sat 2 die doet het af en toe. Oscar 7 mode B normale wijze. Oscar 92 mode UV, dus van 70 naar 2, behalve op woensdagen mode LV, dus 23 naar 2. Verder Oscar 27 dus af en toe, maar we nog even afwachten tot hij ook voor ons beschikbaar komt. Oscar 29 regelmatig eens een keer een passage, maar niet continu. De XW2 satellieten, ja, daar is toch XW2C weer volop actief. Dus je hebt nu A, B, C en F, 4 stuks van die XW2 satellieten operationeel en goed te gebruiken. CAS 4A en B doen het ook nog steeds goed. Nou, dan verder natuurlijk RS44, heel populair. Oscar 50 doet het goed, 86, 88 en 91, allemaal beschikbaar. Oscar 101 met een beperkt schema wat elke week gepubliceerd wordt. Oscar 100, geostationair amateursatelliet, allemaal prima. Volledig operationeel en ook ISS met zijn packet op 2 meter werkt allemaal goed op dit moment. In het ISS zijn ze bezig dus die Cygnus voor te bereiden voor het vertrek. Wat dus op 11 mei gaat gebeuren. Verder voorlopig daar geen andere spannende gebeurtenissen. Het is vooral allemaal wetenschappelijk werk waar ze volop mee bezig zijn. Ze bereiden zich wel voor op nieuwe activiteiten met weer een volgend ruimtevrachtschip wat eraan zit te komen. Namelijk HTV-9, Konotori 9 vanuit Japan. En die moet op de 20ste gelanceerd worden. Verder is op 5 mei inderdaad de testvlucht geweest vanuit China van een prototype van een nieuwe module voor bemande vluchten. En daar zat nog een tweede experiment bij, namelijk een landingsmodule voor vrachtvluchten. Zodat eventueel later vanuit het Space Station, wat ze nog moeten gaan bouwen, het Chinese ruimtestation, dat ze dus dan vrachtmodules naar beneden kunnen sturen. En dan moest er een landingmodule bijgebouwd worden met een flexibel opblaasbaar ruim hitteschild, een ingewikkeld iets. Dat hebben ze uitgetest, maar dat is mislukt. Die landing die is misgegaan, dat hitteschild ging kapot of zoiets, dat is niet helemaal duidelijk. Maar de kikker. De vlucht van de prototype van dat nieuwe bemande ruimteschip is helemaal geslaagd. Die is eerst naar een hoge elliptische baan geschoten. In een aantal stappen tot 8000 kilometer apogeum. En hebben ze bewust gedaan om zodoende een flinke snelle duikvlucht te kunnen maken de atmosfeer in. Waarmee ze dus een landing gingen simuleren. Alsof dat ruimteschip van heel ver uit de ruimte kwam, bijvoorbeeld vanaf de maan of zo. Dan gaat dat natuurlijk met veel hogere snelheid, tot 9 km per seconde. Nou, dat hebben ze hiermee getest en Het is helemaal vlekkeloos verlopen. De landing in Binnen Mongolië die is keurig geslaagd. En ze hebben hiermee weer een heleboel nieuwe testresultaten. Nou, de lancering is uitgevoerd met de nieuwe Lange Mars 5B. De grootste, krachtigste raket die de Chinezen momenteel hebben. En het probleem is nu wel even dat die rakettrap van die Lange Mars 5B nog in een baan om de aarde zit. Heel laag. En die gaat dus over een paar dagen naar beneden komen. Nou ja, waarschijnlijk al op de 11e. Waarschijnlijk rond 18 uur 40 zo'n beetje onze tijd op de 11e, maar ja, wel plus of min 7 uur. Dus het kan ook nog op, in de vroege ochtend van 12 mei zijn. Maar het is wel een hele grote, zware trap en het is een ongecontroleerde terugkeer in de atmosfeer. En dat is niet zo handig natuurlijk, want er zal heel waarschijnlijk wel het een en ander overblijven. Maar goed, hij zit in een baan met 41 graden baanhelling, dus wij hoeven niet bang te zijn. Maar toch, het geeft wel een potentieel probleem natuurlijk. Nou, dus daar zullen we nog wel meer van horen, denk ik zo, in de media, kan ik me voorstellen. Verder, nog een lancering op de 12e vanuit China, maar dat is niet zo interessant voor ons. Dan ook vanuit Rusland en zo. Nou, daar hebben we allemaal niks aan. Even kijken. Nee. Ook hier allemaal hebben we het gehad. Launcher One is nog steeds de vraag wanneer die gaat van Virgin. Die staat klaar, maar dat gaat nog even duren. Dan verder natuurlijk de commerciële lancering naar het ISS, oftewel de Crew Dragon van SpaceX met twee astronauten, nog steeds gepland op 27 mei. En dat is de grootste gebeurtenis in de VS natuurlijk, voor het eerst sinds 2011 dat ze zelf bemanningen de ruimte in kunnen sturen naar het ISS. Ja, verder later nog interessante lanceringen, maar die zijn op dit moment niet zo van belang. Nee, dan denk ik dat we zo de belangrijkste dingen van deze week wel weer even gezien hebben.